Goedendag, jullie die kijken bij deze studie, die gaat over de jongelingen in de Bijbel. Het is speciaal gericht voor de jongeren bij ons in de gemeente. Zoals je ziet, deze studie is nu niet in de zaal opgenomen, waar wij normaal gesproken bij elkaar komen. Ik heb toen die studie wel gehouden en die is helaas door technische problemen mislukt. Ik heb inmiddels natuurlijk alweer een andere studie gehouden, daarop volgend. Dat ging over jongelingen in de Bijbel met voorbeelden uit het Oude Testament, zoals Jozua en Daniel onder andere. Toch wil ik de eerste studie toch weer opnemen en op beeld en geluid zetten, zodat deze serie ook altijd na de hand ook weer is te bekijken of af te luisteren of misschien met een ander dat door te nemen. Het onderwerp is: wat is een jonkheid? Voordat ik verder ga, wil ik eerst in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, ik bid dat dit onderwerp, Vader, een onderwerp zal zijn wat ook de jongelingen mag sterken, Vader, omdat wij hebben gelukkig veel voorbeelden vanuit de Bijbel van jongelingen die een keuze voor u hebben gemaakt, Vader. En het was toen zo en het is nog steeds zo dat nodig is, Vader, om u te willen dienen. Wilt u ons helpen om het ook te begrijpen door de verlichting van de Heilige Geest? In Christus' naam. Amen. Ja, dus de vraag is: wat is een jonkheid? De Bijbel spreekt over een jonkheid. En als we even kijken in 1 Timotheüs 4 vers 12, om die tekst even te lezen, dan wil ik, dat is de brief van Paulus aan Timotheus. En Timotheus was jong toen hij met Paulus meeging, toen hij meenam op zijn reizen. En hij spreekt tot hem in 1 Timotheüs 4 vers 12, niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6 punten waarin Timotheus een voorbeeld moet zijn van de gelovigen. Dus niet zozeer voor de gelovigen. Dat hij natuurlijk, wij als gelovigen vertegenwoordigen gelovigen. Dus de wereld kijkt naar ons, maar ook naar de jongelingen. Als ze zich misdragen, ja, dan zullen ze dat in verband brengen met de Bijbel. En dat zijn zogenaamd van die gelovigen. Ja, moest kijken wat ze uitspoken. Dus dat is wel iets wat belangrijk is. Maar Paulus zegt, wees bijvoorbeeld van de gelovigen, inderdaad. Dus ik zei het eigenlijk niet goed dat ik nu net zei. Het is exact inderdaad zoals het hier staat. Een voorbeeld van de gelovigen. Een voorbeeld voor de gelovigen. Dat wil zeggen, ja, dat is voor de broeders en zusters om je heen. En natuurlijk, dat is ook belangrijk. Maar juist met het oog op naar de wereld. Ja, en dan in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof en reinheid. Nou ja, een tiener, ja, of wel de jeugd, of een jong persoon, wordt over het algemeen door mensen nog wel eens gezien. Ja, wat is dat voor een tijd? Een tijd van jezelf ontdekken, wordt dan wel eens gezegd. En onvolwassenheid, ze zijn dwaas, ze zijn onverantwoordelijk, ze zijn niet in staat om te kunnen handelen op een volwassen, godvruchtige manier. Dat wordt natuurlijk vaak gezegd. Het is dus zeer algemeen, ja. Maar ja, als we kijken naar ook heel veel oudere mensen, dan zien we ook wel eens gedrag waarvan je zegt, nou, daar is ook wel het een en ander op aan te merken. Maar goed. Maar is het waar over de jongeling? Kijk, het is natuurlijk wel zo, jong, oud of midden jong of midden oud, zonder Gods woord is de geest van de mens is gewoon dood. Ja, als God niet in hem woont. En zijn verstand of zijn ziel, die is gewoon verduisterd. Er zit Gods licht niet in. Dus dat we dat in de maatschappij zien, bij wie dan ook, is een logisch gevolg van de zonde. Maar nu spreken we over gelovigen. Ja, en daar spreek ik nu toe, tot, ja. En dan zie je, wat wil ik even met jullie uit de Bijbel gaan bekijken, hoe de Bijbel spreekt over jongelingen. Ik zeg het een beetje door elkaar, wij spreken vaak over de jeugd, of we spreken over pubers, of over tieners, hè? Maar de Bijbel spreekt over jongelingen of een jonkheid, maar dat wordt natuurlijk hetzelfde mee bedoeld. Dat is iemand uit de jeugd, toen die jong was. Nou, kijk maar mij even, wat zegt de Bijbel over een jonkheid, of over een jongeling, of over de jeugd, hè, of over een puber. Is die altijd een puber trouwens? Nou, de Bijbel geeft de definitie. Niet wat de wereld zegt. Want omdat de Bijbel zegt bijvoorbeeld van de wijnstok ook dat hij een boom is. Terwijl wij zeggen, ja, dat is geen boom. Maar de Bijbel definieert het wel als een, als een boom. Zo is het met dit ook. Wat is een jongeling? Voor mij is bepalend wat de Bijbel daarin, wat die erover zegt. In weerwil wat de wereld soms zegt misschien. Nou, laten we kijken. Even naar Matteüs 19 vers 21. Matteüs 19 vers 21. Dan zie je vers 20, dat is de rijke jongeling, hè? Zo wordt dat altijd gezegd. In vers 20, de jongeling zeide tot hem, al deze dingen heb ik onderhouden. Want hij zegt tegen de Heer Jezus in vers 16, wat zal ik goed doen opdat ik het eeuwig leven heb? Dat is zijn vraag. En de Heer Jezus zegt tegen hem, onderhoud de geboden. Dat is niet het antwoord dat wij nu geven aan iemand. Hè, hoe krijg ik eeuwig leven? Want dan zeggen we, Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Maar hier is Christus nog niet gekruisigd. En dan hebben we het over de wet. Ja, dan moet je de wet doen. En hij zegt, in vers 20 zegt de jongeling, ja, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Zie je het? De jongeling, je ziet het woord jongeling, zeide van mijn jonkheid af heb ik deze dingen onderhouden. Dus je hebt een jongeling, hij is natuurlijk al wat oudere jongeling, maar van mijn jonkheid, ja, dus dat is van zeer jong, heb ik dat onderhouden. Wat ontbreekt mij nog? Zie je dus hoe dat staat, een jongeling en een jonkheid, ja. Onderling wordt dat gebruikt. Kijk ook even in Lucas 18, vers 21. Lucas 18, vers 21. Je ziet hierbij ook dat het is een jongeling die heeft duidelijk een keus gemaakt om de geboden te onderhouden. En vergeet één ding niet, wij zeggen vaak, of dat hoor ik vaak, ja, de tijden zijn veranderd, het is nu allemaal veel moeilijker. Dat mag misschien waar zijn, maar aan de andere kant, een keus van de Heere was toen hetzelfde als dat je dat nu doet. En de zonde was toen in de wereld en in de mens, en die is ook nu nog steeds, zijn dezelfde mensen of lezen bloed, en het is nog steeds dezelfde zondige natuur. En je moet allemaal nog steeds gewoon zelf de keus maken. Lucas 18 vers 21. Lucas 18 vers 21. Wat staat daar? Het gaat ook over de jongeling. En dan zie je ook, al deze dingen heb ik van mijn jonkheid onderhouden. En ik zie even te kijken wat hier staat. Nou oké, eigenlijk is dat dubbel. Kijk bij mij in Handelingen 26 vers 4. Handelingen 26 vers 4. Dus de jongeling heeft het vanaf zijn jonkheid onderhouden. Dus je jonkheid, ja, dat begint eigenlijk nog vroeger. Ja, als een kind van ja, 6, 7, 8 jaar, 9 jaar. Die. En een jongeling, ja, dat is wat daar opvolgt. Je zou kunnen zeggen de puber tot aan de volwassenheid. Handelingen 26 vers 4. Handelingen 26 vers 4. Nou, sorry, ik zit een beetje te. Nou, het is voor jeugd, hè, dus jongelingen, dus die tillen daar niet zo zwaar aan. Dat ik zo zit te rommelen. Maar kijk, Handelingen 26 vers 4, dat gaat over de apostel Paulus. En die zegt ook, van mijn leven dan van de jonkheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Hij spreekt over zijn leven van de jonkheid aan. Paulus was er zeer vroeg bij, ja. En je ziet, hij is in het beginnen onder zijn volk te Jeruzalem geweest. Dus de jonkheid vanaf het begin. Zie je ook, dat is weer op zeer jeugdige leeftijd. Kijk maar in hoofdstuk 22 vers 3, Handelingen 22 vers 3. Dan zie je, ik ben een Joods man. En te Tarsen in Cilicië geboren. Opgevoed in deze stad. Opgevoed, zie je het? Nou, opgevoed, dat is, na de volwassenheid word je niet meer opgevoed. Dus je ziet hier ook, van het begin af aan, maar hij is opgevoed aan de stad van Gamaliel, of aan de voeten van Gamaliel, onderwezen naar de bescheidenste wijze, de vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijn. Zie je, dus Paulus heeft heel vroeg, is hij daar al mee bezig geweest, van de jonkheid af. En in zijn opvoeding is hij bezig geweest, waar wat hij dacht, hoe hij God moest dienen. We weten allemaal wat er gebeurd is, want hij is juist een hele grote vervolger geweest. En hij dacht God te dienen. Maar hij had wel en dat deed hij natuurlijk niet. En later is dat wel gebeurd, toen hij op weg naar Damascus door de Heer Jezus Christus, dat hij aan hem verscheen. Ja, maar hij dacht God te dienen. En dat was niet zo. want hij joeg gelovigen de kling over en dat was niet bepaald wat God wilde. Nou oké, okay, dus een definitie van de jonkheid, ja, daar hebben we nou een paar dingen van gezien, ja. Nou kijk, een jonkheid, ja, in Maleachi 2 vers 14, wat kan een jonkheid zo allemaal, wat is die en wat doet die en wat kan die doen? Maleachi, wanneer spreekt de Bijbel over een jonkheid? Kijk, een jonkheid kan namelijk ook oud genoeg zijn, een leeftijd, om te trouwen. Men zegt, ja, het is te jong om te trouwen. Maar als je kijkt in Maleachi 2 vers 14, daar zien we staan, gij nu zegt, waarom? Daarom dat de Heer een getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uwer jeugd. Van uw jeugd. De vrouw van uw jeugd. Met de welke gij trouweloos handelt. Daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw uw verbond is. Dus als je getrouwd bent, is je vrouw, dat is de huisvrouw van je verbond. Als je getrouwd bent, dan heb je dus een verbond aangegaan samen met je vrouw of ja, met je man. Dus... Maar van de jeugd af aan, zie je het? Dus we zeggen wel eens, je bent nooit te oud om te leren. Nou, je bent natuurlijk wel te jong om te trouwen soms. Want we weten ook dat er soms van die huwelijken zijn die uitgehuwelijk zijn in bepaalde landen. En dan zie je gewoon dat kinderen van 10, 12, 13, 14 jaar worden uitgehuwelijk. En daar spreekt de Bijbel natuurlijk niet over. Maar hij spreekt hier over de jeugd, hè? Over het jongeling zijn. Dan zie je dat je dus als jongeling zijn getrouwd kan zijn zonder meer... En daar is helemaal niks op tegen. Ja, dat is, ja, als wij uit de Bijbel spreken, weten we dat het in ieder geval wel een gelovige moet zijn natuurlijk. Dat je met een gelovige trouwt. Maar in ieder geval een jonkheid, jeugd of jongeling, ja, die is oud genoeg om een huisvrouw te hebben. Ja, dus je hoeft niet pas 25 of 30 te zijn. Nee, Paulus zegt ook ergens van... In 1 Korinthe 7, ja, het is beter te trouwen dan te branden. Hè? Je kan wel 5 of 10 jaar verkering hebben, maar nee, je bent in de jeugd kan ook een huisvrouw hebben. Je bent oud genoeg om dat te hebben. In 1 Samuel 17, vers 33. 1 Samuel 17, vers 33. In het Oude Testament zien we ook de jonkheid. 1 Samuel 17, vers 33. En dan zie je dat David was ook een jonkheid in 1 Samuel 17 vers 33. Maar Saul zeide tot David, dat was toen Goliath daar kwam en niemand durfde met Goliath te strijden. En toen zegt David, dat kom ik wel even doen. En David zeide tot Saul, geen mens, maar Saul zeide tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling. En hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en er kwam een leeuw en een beer, en nam ik een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na, en ik sloeg hem, en redde hem het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, en sloeg hem dood in. Dus hij heeft een leeuw en een beer geslagen. Vers 36, uw knecht heeft zo den leeuw als de beer geslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die. Waarom? Omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Dat was het. David was een gelovige. Ja? En hij was een schaapsherder. Hij heeft een leeuw en een beer gedood. Maar hij zegt een onbesneden heiden, een Filistijn, die de God van Israël gehoond heeft. Die wil ik verslaan. En daar ben ik niet te jong voor. Nou, en dan zie je. In vers 38 zie je dat hij ook een... De helm opkrijgt op zijn hoofd en een pantsier omkrijgt en een zwaard en een hele wapenrusting. Maar ja, David zegt dat kan ik niet aan, want het is veel te zwaar voor mij. En hij gaat er gewoon zonder die wapenrusting op af. Kijk in, even kijken. Je ziet dus, Saul vond dat David, hij was een jonkheid, niet oud genoeg was om te vechten. Maar David informeert Saul dat hoewel hij een jongeling is... dat hij een beer en een leeuw gedood heeft. En in vers 45 zien wij, David zeide tegen de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard, en met een spies, en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God des slagorde Israëls, die gij gehoond heeft. Zie het? En dat is wat hij zegt tegen hem. En in vers 42 zie je hoe die Filistijn naar hem keek. Toen de Filistijn opzag en David zag, toen kwam David op weg naar hem. Hij was eerst naar de beek gegaan voor een paar steentjes, voor zijn slinger aan. Voor zijn slinger. En in vers 42, toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem. Want hij was een jongeling. En Paulus zegt, niemand verachtte uw jonkheid. Zie je het? Zorg ervoor dat niemand jouw jonkheid veracht. En hier zie je van nature die reus, die Goliath, die veracht hem omdat hij een jongeling was. Maar je ziet, het tweede aspect van een jongeling is, dus hij kan één een huisvrouw hebben. En twee, je ziet hier een jongeling die heel moedig is. Absoluut. Hij komt in de naam des Heren. Daar, dus hij had zijn vertrouwen, niet op zichzelf, maar op de kracht van de God van de Bijbel. Dat is een gelovige jongeling, die jong was. Nou, kijk in Psalm 71 vers 5. Psalm 71 vers 5. Daar zien we ook David. En wat zegt hij? Even kijken, in Psalm 71 vers 5. Dat is ook David. Kijk, daar zie je ook hoe hij dus daar ook Goliath tegemoet trad. Gij, Psalm 71 vers 5, in vers 4, mijn God, bevrijd mij van de hand des goddelozen, van de hand desgene die verkeerlijk handelt, en des opgeblazenen. Want gij zijt mijn verwachting, Heere, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Op u heb ik gesteund van de buik aan. Zie je het? Daar hebben we de jonkheid van de buik af, van klein kind af aan, van de jonkheid tot en met zijn, zeg maar, zijn jongelingschap, zijn jonkheid, tot en met zijn jeugd, zeg maar, heeft hij vertrouwd. Zie je, is de Heere met hoofdletters, de God van Israël, is zijn vertrouwen. En op hem heeft hij gesteund. Kijk, van mijn moeders ingewand aan zijt gij mijn uithelpen. Mijn lof is geduriglijk voor u. Ja, als ik dat dan zo lees, zie je het vertrouwen in hem. Dat, we hebben natuurlijk vaak dat we zeggen, ja, de gemeente is misschien niet zo groot. Er zitten weinig jongelingen, weinig jeugd. En een grote gemeente met een paar honderd mensen, met veel jongeren en zo. Ja, dat, dan zou ik eerder naar de gemeente gaan of wat dan ook. En allemaal in feite rechtvaardig maken en excuses, hoewel aan de ene kant begrijpelijk, maar aan de andere kant, David had dat ook niet. Ja? En hij had wel de keus in zijn hart gemaakt voor de Heere. En hij hield van hem, want hij zegt ook, hij is mijn verwachting, hij is mijn vertrouwen, hij is mijn uithelper. Dus hij had een duidelijke keuze en vertrouwen in de Heere. Nou, je ziet ook, als we net hebben gezien in 1 Timotheus 4 vers 12, waar we mee begonnen, dat Paulus tegen hem zegt, tegen Timotheus, niemand verachtte uw jonkheid, ja, dan noemt hij Timotheus een jonkheid. En als een jonkheid was Timotheus door Paulus reeds naar Korinthe gestuurd. Kijk in 1 Korinthe 16 vers 10. En 1 Korinthe 16 vers 10. 1 Korinthe 16 vers 10. De brief aan de Korintiërs. En nou, Korinthe lag dus wel in Griekenland, bij Athene. En daar moest je best een eindje voor lopen, hoor. En dat heeft hij ook gedaan in 1 Korinthe 16 vers 10. Wat heeft hij tegen Tim, die heeft hem daar naartoe gestuurd. Paulus heeft hem naar de jonge Timotheus daar naartoe gestuurd. En dan zie je, wat zegt hij tegen de Korintiërs? Zie nu Timotheus komt, zie dat hij buiten vrees bij u zij. Ja, het is wat als je als jongeling... jongheid, dat je daar naar een gemeente, een grote gemeente gestuurd wordt. Door Paulus. En kijk, want hij werkt het werk des Heren gelijk als ik. Dus zie je, hij deed het werk wat Paulus deed. Natuurlijk, hij leerde van Paulus. En Paulus leerde dingen, en die leerde Timotheus ook, en die leerde dat ook weer. Dus er is voor de gelovigen in de gemeente geen reden om op iemand neer te kijken. Ook al is hij een jongeling. Hij komt namelijk met het woord. Kijk, als zijn leven er niet naar is, dan is het niet waarachtig. Maar dat was bij Timotheus natuurlijk niet zo. Timotheus was een zeer trouw iemand. Het was ook iemand die van de jonkheid af de Heere wilde dienen. En Paulus nam hem mee. En dan zie je in vers 11. En dan zegt Paulus ook tegen de Korintiërs dat dan hem niemand verachtte, net zoals Goliath het deed, omdat hij jong was. Laat niemand hem verachten, maar geleid hem in vrede, opdat hij tot mij komen, want ik verwacht hem met de broederen. Maar je ziet het, wat hij vooral doet, Timotheus is bezig in het werk van de Heere. Heel duidelijk. Je ziet, het staat hier ook, hij werkt het werk des Heeren. Paulus deed het werk des Heeren. Maar Paulus zegt, hij doet het werk des Heeren net als ik. En veracht hem niet, hè, omdat ik Paulus niet kom, omdat het een jongeling mijn leerling is. Nee. Hij werkt het werk des Heeren gelijk als ik. Dus Timotheus heeft heel duidelijk ook kennis in de leer van de apostel Paulus. Kennis in Gods woord. Dat betekent dat hij het woord ook leest en bestudeert en overdenkt. En ook met de Heere communiceert in zijn gebed. Een relatie met hem onderhoudt. Anders had Paulus nooit naar Korintiërs gestuurd, die dat namelijk allemaal niet deden. Had hij nooit Timotheus heen gestuurd. Maar hij werkte het werk des Heeren zoals Paulus dat deed. En Paulus is ons voorbeeld. En die deed dat. En Timotheus was zijn leerling. En die deed dat ook. En Paulus heeft hem er naartoe gestuurd. Hij was betrouwbaar. Hij had een keus gemaakt. Zie je dat het gaat niet altijd omstandigheden. Timotheus had ook al eens kunnen zeggen. Ja, dan moet ik het hele eind erheen lopen. En dan moet ik dit, ik moet dat. En allerlei redenen. En ik ben nog jong. Ik wil nog een beetje dit en zo en zo doen. Nee. Hij had een keus gemaakt. Voor de Heer. En als je een keus maakt. Ja, dan heb je daar ook je verantwoordelijkheidsgevoel dan ook bij natuurlijk. Hè? Dat je weet, ja, wat wil de Heer? En wat de Heer wil, dat wil ik ook. En kijk in 1 Timotheus 1 vers 3. 1 Timotheus 1 vers 3. Dat is ook weer aan Timotheus. Hè? 1 Timotheus 1 vers 3. Dus ik zei net al iets over, hij was bekend in de leer. Maar hij deed het werk des Heeren, zoals Paulus. En ik zei net al, gaf hij al een beetje een voorschot op. Hij was natuurlijk ook daarom, had hij kennis in de wil van God, in zijn woord. En dat moet ook wel, kijk maar. Hè, dat sluit aan op wat ik net dus zei, 1 Timotheus 1 vers 3. Dat zegt hij tegen Timotheus, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven. Kijk, Timotheus is hier natuurlijk alweer wel weer ouder, dat weet ik ook wel. Hij is niet meer zo jong als toen Paulus hem riep. Maar je ziet, hij toen eenmaal in zijn jonkheid, toen hij nog een jongeling was, de keus gemaakt heeft. En ook met Paulus, keus gemaakt om met Paulus mee te gaan. Niet zomaar omdat Paulus een leuke man was, nee, om het werk des Heeren te doen. Zie je, als je eenmaal een keus gemaakt hebt, je ziet, hij is nog steeds in die keus. En hij is in Efeze. En Paulus zegt tegen hem, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven. Dus nu is hij niet meer in Korinthe. Nou, zijn we veel langer verder daarna. Nu zit hij in Efeze. Ja, dat is weer in Midden-Turkije ongeveer. En daar is hij, zeg maar, ouderling van de gemeente. Zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dus ja, Timotheus als een jongeling begon. Ik weet niet hoe oud hij hier nog precies is. Maar een jongeling laat ze niet opschrijven van tot 20 jaar. Kijk, als we het over tegenwoordig praten over 50-plussers, 60-plussers, 40-plussers en noem het allemaal op. En senioren, want bejaarden mag je natuurlijk niet meer zeggen. Maar we hebben natuurlijk de ouderen. Je hebt de middengroep. Als ik het zou klassificeren, dan zou ik zeggen van, nou ja, tot een jongeren behoor je toch als je tot een jaar of 30 telt. En dan krijg je zo'n beetje een 30 tot, ja, 50, 60 voor de middenleeftijd. En als het erboven komt, is dan bij de ouderen. Maar goed, dat is mijn kwalificatie ervan. Maar als je ziet hier in 1 Timotheus 1 vers 3, zie je dat hij krijgt van Paulus in Efeze instructies. Wat staat daar? Anderen te bevelen geen andere leer te leren. Dus hij moet ze vermanen. Hij moet ze waarschuwen. Hij moet ze corrigeren. Ja, dat is wat Timotheus deed. Ja, zodat ze wat? Geen andere leer zullen leren. Dus Timotheus, die is begonnen met Paulus als een heel jong iemand, daarin gebleven is. Maar je ziet ook dat hij ook gegrond is in het woord. En dat doe je niet van één dag. Als ik naar mezelf kijk ook, toen ik begon met deze boodschap, dat is vele jaren terug. En ik denk, ja, wat is het nou, 20 jaar, geleden ongeveer. En toen wist ik helemaal niks. En door het studeren en te blijven lezen en te luisteren en in Gods woord bezig te zijn, zie je natuurlijk dat er groei komt ook in de kennis. Ja? En in je relatie met de Heer. Die wordt alleen maar hechter en hechter. En de kennis wordt groter en groter. En je wordt sterker. Je groeit in de kennis en inzicht van het woord. En dat heb je ook nodig, want anders kan je natuurlijk nooit anderen ook vermanen, zodat er geen andere leer geleerd wordt. Nou, om in ons onderwerp te blijven van de jongelingen, hij kende dus de leer. Hij wist van het recht snijden natuurlijk, hij moest Paulus volgen. Kijk, dat leren wij natuurlijk ook. Je moet het woord en waarheid recht snijden, is Paulus je apostel. Maar je moet de leer moet je kennen. Nou, dat zijn zo'n beetje 5 punten van jongelingen. Van omschrijvingen wat de Bijbel spreekt over jongelingen. En hij was dus capabel, als we even over Timotheus spreken, om uitgezonden te worden om andere gelovigen te helpen. Ze te instrueren en het woord van God te prediken. Ik weet ook wel, als je net 16, 17 bent, dat je dat... Maar toch, ik weet zeker met deze boodschap, dat vele jongelingen veel meer weten die geïnstrueerd zijn in Gods woord, ook bij ons in de gemeente en ook in Harnisveld, Giessendam, en ook andere plaatsen, dat jongelingen in staat zijn met de kennis van dit woord om anderen te leren. En meer weten als vaker gestudeerde dominee die jaren en jaren heeft gestudeerd, maar niet de kennis van de waarheid heeft. Dus wees daar blij mee. En dankbaar voor dat je in die situatie zit, dat jouw ouders de keuze gemaakt hebben om deze boodschap daarvoor te gaan staan en het aan jullie te leren. Want het is wel de bedoeling, kijk in 2 Timotheus 2, vers 2, en hetgeen gij, dan spreekt hij over Timotheus, ik zal vers 1 lezen, gij dan mijn zoon, hij noemt hem mijn zoon. Wordt geestelijk zoon, natuurlijk Paulus was de geestelijk vader, die heeft hem opgevoed in de gezonde woorden van het geloof. Wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, dat is 1, Paulus. Jij, Timotheus, is 1. Van mij, Paulus, is 2 gehoord hebt. Onder vele getuigen, dat is 3. Onder vele getuigen, ik zeg het niet helemaal goed. Timotheus, Paulus, heb je 1. Die betrouwt toe aan Timotheus, onder vele getuigen. En dan zegt hij ervan, en dan betrouwt dat aan getrouwe mensen, dus Timotheus gaat het weer aan anderen doorvertellen, die ook weer getrouw zijn om het ook weer aan, wat staat daar, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Zie je dus, Paulus, Timotheus, aan anderen, en die leert het ook weer aan anderen. Die heeft 4 generaties. Dus de jongeling is een belangrijke schakel. Want als de jongelingen het dus niet doen, ik kan het al mooi vertellen, maar ik ben er zo meteen niet meer. En je vader en moeder misschien ook niet meer, dat gaat op een gegeven moment. En dan houden we die generatie over. En als ze het niet doen, dan houdt het op. Dus het is wel een heel belangrijk iets dat je een jongeling bent. Dat je bewust bent van een kostbare schat die je hebt, namelijk Gods woord rechtgesneden. Want hier in Nederland, er zijn niet veel die dit weten, of waar het geleerd wordt, of waar de ouders de keuze voor gemaakt hebben, om alles te verlaten voor deze boodschap te blijven staan. Maar laat het niet stoppen bij de volgende generatie. Dus wees bewust van een grote verantwoordelijkheid, en ook het grote voorrecht wat je hebt, dat je dit mag weten, en het ook weer aan anderen kan doorgeven. Dus ja, als je even zo kijkt, dan hebben we nu gezien dat een jongeling niet het leeghoofdige, domme, onvolwassen jonge persoon is zoals velen denken dat mensen zo moeten zien. Ze zijn er, maar je hoeft niet zo te zijn. Nee, we hebben gezien dat 5 punten in onze studie, die ga ik even opnoemen. Een jonkheid is een persoon die ik heb jullie ook die stencil gegeven, die hebben jullie, als het goed is, hebben jullie die ook ingevuld. Het is natuurlijk alweer 2 maanden geleden, want inmiddels zijn we natuurlijk verder gegaan. Maar als je dat nog een keer overleest, dan zie je gewoon dat jonkheid is een persoon die bekwaamheid is om getrouwd, die bekwaam is om getrouwd te zijn, om moedig te zijn, om in de Heere vertrouwen te hebben, om de leer te kennen en om het werk van de Heere te doen. En de keuze is aan jou. Jij maakt de keus. Kijk bij mij in Romeinen 6. Romeinen 6. Wat staat daar? Kijk, je bent gelovig, dus dat betekent dat je eenmaal de Heer hebt aangenomen. Dat is een keus. Maar dan komt de tweede keus. De ene keus, ik heb de keus gemaakt om gered te worden. De Heer Jezus is mijn verlosser. Hij is opgestaan uit de dood, hij is gestorven voor mijn zonde. Ik heb erkend dat ik een zondaar was. En ik heb het aanvaard. En vanaf dat moment ben ik gerechtvaardigd. Kan ik God nu recht in de ogen kijken. Hij is niet boos, hij zal me niet meer straffen. Want ik ben niet meer onrechtvaardig, maar rechtvaardig in de ogen van hem. Want hij ziet mij in zijn zoon. Maar de tweede keuze is natuurlijk wel, want je hebt zelf ook wel als het goed is gemerkt, het gaat niet vanzelf daarna. Het is niet allemaal roze maneschijn. En ik krijg ook mijn zondige natuur, die heb ik nog steeds. Ja, die wil niet met de dingen van de Heer bezig zijn. En dan kom je op het moment dat je een keuze moet maken. En dat is wat hij in Romeinen 6 vers 13 zegt. En stelt uw leden, vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Dat is natuurlijk een belangrijke motivatie. Willen wij dat de zonde nog in ons sterfelijk lichaam heerst? Ik ben van de zonde verlost. Door de Heer Jezus Christus. Ik ben heilig gemaakt, ik ben gerechtvaardigd. Maar ik heb die zondige natuur nog wel. Maar zal ik dan toch in zonde gaan leven? En dat moet niet zo zijn natuurlijk. Hetzelfde als iemand die is van zijn dronkenschap genezen. En hij komt uit de behandelingkliniek. En het eerste wat hij doet, dan gaat hij naar de kroeg, gaat hij zuipen. En dan gaat hij weer in het leventje leiden waar hij eigenlijk helemaal vanaf was. Dat is. Of iemand heeft longkanker, ja. Is een long weggehaald. Nou ja, en hij kan weer lopen en alles. En dan gaat het eerste wat hij doet, dan gaat hij toch weer roken elke dag. Ik heb zo'n buurman. Die heeft heel slecht met zijn hartaanval en weet ik het dan niet. Moet eigenlijk niet roken en toch rookt hij weer. Dan zeggen we allemaal, nou dat is ook stom. Dat doe je toch niet? Dat stop je toch? Je hebt toch een waarschuwing gehad? Nou, dan geloof ik precies hetzelfde. Ik ben verlost van mijn zonde. Ik heb erkend dat ik een ellendeling was. Dat ik op weg naar de hel was. Verdiende dat ook. En ik heb de Heer, gelukkig is er iemand geweest, de Zoon van God, Christus, is voor mijn zoon aan de kruis gestorven, is opgestaan, ik heb hem aangenomen, ik ben blij, ik ben dankbaar, ik heb eeuwig leven, en wup, ik ga gewoon weer in zonde leven. Dat is toch ongelooflijk, dat kan toch helemaal niet? Dus daarom zegt hij dat dan de zonde in vers 12, Romeinen 6 vers 12, niet heerst in uzelf het lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. Zie je het? Laat die zonde niet heersen in je lichaam. En daar komt die keus. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Dus als jij in die zonde gaat leven, in de ongerechtigheid, dan ben je een wapen van de ongerechtigheid. En dat kan toch nooit zijn voor een gelovige. Nee, stelt maar, zegt hij, maar. Stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. Dus stel je, dat is een keus, je opstel, ik maak een keus. Ik wil de Heere dienen. Ik wil de gerechtigheid dienen. Ik ben gelovig, maar ik wil hem ook in mijn dagelijks leven dienen. Dat zeg je niet van, nou ja, zolang je jong bent hoef je dat niet te doen. Dat komt wel een keertje. Want dat ken je redenering natuurlijk ook wel. Van jongen, ach ja, dat komt later wel een keer, maar niet nu. Ik wil nog even van het leven genieten. Alsof de Heere dienen niet van het leven geniet is. Stelt uzelf een goden als uit de doden levend geworden. Ik ben uit de dood opgestaan, maar laat ik nu ook als iemand die uit de dood is opgestaan. Ja, met Christus ook als zodanig gaan leven. Dat is een keus die je maakt, dat wil ik. Stelt uw leden, goden, tot wapenen der gerechtigheid. En dan ben je voor God een wapen van de gerechtigheid. Want in deze wereld is alleen maar ongerechtigheid. Dus ja, daarom de wapenrusting. Ik heb de wapenrusting. Ik ben van de gerechtigheid, een soldaat. Maar ik vecht tegen de ongerechtigheid, het leger van de ongerechtigheid van de ongelovigen in deze wereld. En natuurlijk niet letterlijk. Maar geestelijk gezien, hè, dat het licht van de gerechtigheid niet gedoofd wordt, maar dat dat mag schijnen door mij. En dat is wat hij zegt, dat is dus de keus die je maakt. De keus is bij jou. Nou, kijk in Romeinen 12. En hij zegt, ja, maar hoe kan ik dan zomaar, dat gaat allemaal niet zo 1, 2, 3. Nee, dat klopt. En ik heb ook de begeerlijkheden van mijn lichaam. Dat klopt ook allemaal. En, maar het is de genade van God die dat jou, in jou kan sterken. En Romeinen 12, het belangrijkste wat er gebeuren moet bij een jongeling zoals jij en ook bij mij, bij iedereen. Maar dat je je denken dat dat synchroon gaat lopen. Niet met wat de wereld jou allemaal wil aanbieden, maar wat Gods woord jou aanreikt. Romeinen 12 vers 2. En wordt deze wereld niet nou vers 12, hoofdstuk 12 vers 1. Ik bid u dan broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt, dat je lichaam tot een levende, heilige en gode welmagelijke offerande. Hier heren, ik bied mijn lichaam, hier ben ik. Want mijn lichaam, daar verplaats ik mij mee. Met mijn lichaam pak ik dingen, met mijn dingen, mijn lichaam kijk ik, hoor ik, zie ik, praat ik. Doe ik dingen. Die ik van binnen natuurlijk besloten en bedacht heb. Maar mijn lichaam, dat gehoorzaamt. Dus hoe gaat dat? Kijk, welke is uw redelijke godsdienst? Dat is met je verstand, je reden. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing in je gemoed. Zie je het? Dat lichaam, dat gaat die kant op. Niet meer door mijn oude gemoed, mijn zondige natuur, die zegt, ja, jij gaat daarheen. Maar nu door de vernieuwing van mijn denken, door Gods woord, zal je zien, dat wordt vernieuwd. En dan word ik ook veranderd, niet conform de wereld, maar conform de Bijbel. En Paulus noemt dat, dat Christus een gestalte in jou krijgt. Dat hij een vorm in jou gaat krijgen. Dat je op hem gaat lijken, niet uiterlijk. Want dan zouden we allemaal, alle christenen, zouden op de Heer Jezus uiterlijk gaan lijken. Nee, in ons doen en laten, in zeggen, in denken, in ons handelen en in ons wandelen. Dat hij daarin openbaar wordt. Dat bepaalde zonden in ons leven, dat die het niet meer voor mij gaan bepalen in mijn leven. En dat ik er misschien nu niet van af kan blijven, of dat ik er nu niet ik probeer het tegen te strijden, want ik weet dat het fout is. Maar als mijn gedachten natuurlijk gefocust worden, veranderd worden, dan krijg je op een gegeven moment niet meer van wat tegenwoordig vaak gezegd wordt. Ja, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo niet. Nou, je weet wel, dat is gewoon een wet. En als ik tegen jou zeg, je mag dat niet doen. Ja, als ik nu zeg tegen jou, het is verboden om nu naar boven te kijken, want daar zit wat. Ja, dan is het, wat eerst wat we doen is gelijk kijken. Dat wordt gelijk gefocust op onze zondige natuur. Iets wat niet mag, onze zondige natuur gaat gelijk. Kijk, en dan is het, dus dat werkt niet, dat verbieden. Maar nu is door Gods genade, door de verandering van ons denken, is het niet meer, ik mag het niet meer. Ik weet dat er bepaalde dingen niet goed zijn, maar nu krijg ik de kracht, omdat mijn denken wordt veranderd, ik wil het nu niet meer. En dat kan ik zelf niet. Want mijn zondige natuur, die is in vijandschap met de dingen van God. Dus die wil allemaal dingen die niet van God zijn. Maar door mijn denken wordt mijn wil daardoor beïnvloed. En dan krijg ik de kracht om het niet meer te doen. Maar ik krijg vooral het krachtigste van alles, dat ik het ook niet meer wil doen. En dat is het punt. En Gods woord bekrachtigt die wil gewoon. Die zorgt dat die inwendige mens van binnen van mij, dat die ook gesterkt wordt om het niet meer te doen. Ik spreek niet over een zondeloos leven, hè. Wij zijn nou eenmaal, mensen zijn gered, maar de zondige natuur hebben wij nog steeds in ons. Maar dat gaat erom dat de zonde niet in ons gaat heersen. Want Paulus zegt, word volmaakt. Hij zegt niet, wees volmaakt in je doen en laten, maar word. Want wij zullen nooit volmaakt zijn in deze wereld. In Christus' ogen zijn wij dat, in Gods ogen. Wij zijn volmaakt in positie. Hij ziet ons volmaakt in de Heer Jezus. Maar God weet heel goed dat in onze handel en wandel, bij de zondige natuur, dat nog steeds gebeurt. Maar we hoeven niet meer die zonde in ons te laten heersen. Dat die het voor het zeggen heeft. Dat niet. Dus de enige keuze, redelijke keuze voor de gelovigen, is gedrongen te worden door de ontfermingen van God. En we gaan zien dat hij, wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Is dat niet genoeg om een keuze voor hem te maken? Nou, ik lees nog even. Ik kan nog even gaan naar Jeremia 15 vers 16. Jeremia 15 vers 16. Isaiah, Jeremia 15 vers 16. Daar zegt Jeremia, als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. Kijk, opgegeten, niet letterlijk zo die Bijbel opgegeten, maar gelezen en geconsumeerd. Ik heb ze opgegeten en uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijn harten. Want ik ben naar uw naam genoemd, o Heer, de God der Heerscharen. Ja, dat zou de blijdschap en vreugde van ons hart moeten zijn. Nou, ik had nog één ding. Ja, wat is de leeftijd van een jonkheid? Ja, ik zei net al, het is niet gelimiteerd. Maar het is juist inclusief teenagers. En over het algemeen, maar daar kom ik de volgende keer nog wel op. Want met de studie dat jonkheid, zie je ook tekst in de Bijbel staan, dat dat in bepaalde gevallen een jaar of 17 is, ja. Maar dat is in bepaalde gevallen is dat zo genoemd. Maar je ziet ook dat het, ik zei het net al, de klassificatie is een beetje jongeling, jonkheid, jeugd, is een beetje 0 tot een jaartje of 30, 30, 60 en dan 60 en dan wat naar boven oploopt. Oké. Okay. Ik ga hier afsluiten. Ik zocht eigenlijk nog naar één ding, dat kan ik zo gauw niet vinden. Weet jullie, ik heb het hierop staan hoor, maar een negatieve houding dat iemand zou kunnen hebben naar de jonkheid. Dat hebben we gezien bij David en bij Timotheus. En dat is dat men de jonkheid veracht. En dat kan op twee manieren. Ja, Goliath was nou die reus en die vond zo'n ventje. Ja, dus die veracht hem, moet die mij? Dat kunnen gelovigen ook doen als jonkheid inderdaad zich ontwikkelt met het woord. En net zoals Timotheus ook de Bijbel wil gaan leren. En Paulus zegt, nee, niemand veracht de jonkheid. Want uiteindelijk, het gaat om het woord van God. En de oproep is natuurlijk toch dat een, en daar wil ik mee eindigen, 1 Timotheus 4 vers 12, dat is eigenlijk het vers wat je moet in je geheugen printen. 1 Timotheus 4 vers 12, dat niemand verachtte uw jonkheid. En dat heb je zelf in de hand. Laat niemand jouw jonkheid verachten. Hoe doe je dat? Zijt een voorbeeld der gelovigen. Dus wees een voorbeeld van de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof en in reinheid. Ja? En dan krijg je juist respect. Omdat je doet niet wat de meerderheid doet. En één ding is, men kan misschien wel, je weet zelf wel als je voor het geloof uitkomt en ja, als je in het uitgaansleven wat dan zit, je gaat over de Bijbel praten, ja. Weet je niet of je veel mensen zal hebben die je naar je luisteren, maar waar dan ook, ja, dat dat niet met gejuich ontvangen wordt. En het kan ook zijn dat mensen natuurlijk gaan spotten vanwege het geloof, hè. En daar heb je niet alleen last van als je jonkheid bent. Maar ook iedereen die het evangelie verkondigt. En dat wordt in deze wereld alleen maar erger. Want het wordt steeds minder en minder de mensen die nog geloven. Maar het verachten, dat kan dus ook op een gegeven moment in spotten komen. Maar vergeet één ding niet. Spotten is gewoon een uiting van mensen die gewoon geen argument meer hebben om te kunnen weerleggen. Ja? Die gewoon verder zelf helemaal geen hoop en geen verwachting hebben. En geen enkele argument meer hebben om het tegen. Ze hebben, in feite heeft men gewoon geen weerwoord. Dus dat zegt meer iets over de spotters als over ons. Dus wees daar ook niet bevreesd voor. Maar word versterkt in de genade welke is in onze Heer Jezus Christus. Nou, de volgende keer in deze serie, en die staat al lang op internet, want dat is al geweest. Het gaat over de jongeling in de Bijbel en dat gaat onder andere over Jozef en over Jozua en Daniel, als ik me niet vergis. En aanstaande zondag, dat is, even kijken, dat is aanstaande zondag, ja. Dan ga ik weer verder met dit onderwerp en met nog weer een aantal voorbeelden uit de Bijbel over jongelingen. Maar dat zien we dan een keer. Vader, wil u danken voor deze dag. Bedankt u, Vader, en ik bid ook voor de jongelingen en de jeugd dat ze mogen gesterkt worden door uw genade, dat ze ook de keuze zullen maken om u te willen dienen, Vader. Want we zien de voorbeelden ook in de Bijbel. En als het toen kon, dan kon het ook nu nog steeds. En ik bid ook echt voor hun, Vader. Het is ook inderdaad een hele moeilijke tijd. Heel erg moeilijk. Het is, de kerkverlating is groot. En ja, gelovige vrienden, dat is moeilijk. En dan helemaal ook gelovige vrienden die het worden waar het wesnijden vader. Maar heren, u hebt in de Bijbel al lang gezegd dat wie u willen dienen, dat is... Dat zal niet gepaard zijn, dat zal niet gaan zonder verdrukkingen. En dit is er een van. Maar u geeft er veel meer voor terug, vader. En u geeft ons de vrucht van de geest ervoor terug. De blijdschap, de kracht. En een heerlijke verwachting. En een, ja, een heerlijke de wetenschap u te mogen kennen. De schepper van de hemel en aarde. Vader, bedankt. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.